WPRO. OVT. Maand van de geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Met Paul van der Gaag en Jos Palm.
Ja, welkom bij het tweede uur van OVT live vanuit de Brakkegrond in Amsterdam. Een uur waarin de spanning oploopt, want aan het eind daarvan gaat juryvoorzitter Jeroen Dijsselbloem bekendmaken wie dit jaar de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. En tot die tijd praten we eerst nog met de auteurs van de genomineerde boeken. En dat zijn Remy Aerts met Thorbecke Willet, Piet Hagen, Koloniale Oorlog in Indonesië, Frits van Oostrom, Nobel Streven, Hella en Sandra Rottenberg, de sigarenrubriek, sigarenfabriek van Isai Rottenberg, en Gabri van Tussenbroek met de Toren van de Gouden Eeuw.
Ja, een Hollandse strijd tussen gulden en god is de, laten we zeggen, nieuwsgierigmakende ondertitel. Goed, naast de auteurs ook aanwezig de winnares van verleden jaar, Caroline Visser. En Caroline, jij schreef een boek over een familie die aardig de pisang is tijdens de culturele revolutie, hè, met collega's en zo, dat die familie die in de kast opsluiten op het bedrijf. Daar moet je aan denken dat je dat nu overkomt, dat is ondenkbaar. Maar luister, toen jij verleden jaar die prijs kreeg, toen leek je in een soort complete shock. En nu lijk je al wel weer een beetje bijgekomen. Klopt dat een beetje?
Ja, ik was er heel erg door overdonderd. En,
waarom?
Laten we realistisch blijven. Er komen heel veel boeken uit. En die zijn ook heel erg mooi. En de kans dat jouw boek dan uitverkoren wordt voor die prijs, ja, hoe groot is die kans? Ja. Dus,
En wat heb jij gedaan om langzaam maar zeker weer die shock te verwerken? In de zin van, ben je naar een therapeut geweest, pillen? wat is je raad aan de winnaar van nu, of winnares?
Nou, ik ben toen weer verder gegaan aan het boek waar ik toen inmiddels al mee begonnen was. Dus gewoon weer doorschrijven eigenlijk. Maar ik heb er ook geweldig van genoten. Ik vond het, ik was er ongelooflijk blij mee. En nog steeds.
Waarom dus eigenlijk? Het is maar 20.000 euro.
Nou, dat is voor een schrijver een heel bedrag.
Dat is een
bedrag.
Flink bedrag, toch?
Ja. En de eer, die is minstens even groot. Ik denk er nog dagelijks aan van, wat leuk.
Ja. Ja. En die 20.000 euro, je bent reisjournalist. Ben je er direct van op reis gegaan?
Nee, dat kon niet, want ik was bezig met een volgend boek. Ik zat vooral in mijn eentje in een kamertje. Maar dat gaat nog gebeuren in het jaar wat komt. Ja, dan neem ik wat tijd vrij af. En ga ik wat oriënterende reizen maken, lezen en nieuwe plannen beramen.
Ja. Ja. En er komt dan ook weer een nieuw boek uit.
Ja, dat komt al over een paar dagen.
En,
ja,
dat gaat nee, maar ik bedoel, waar je voor gaat reizen en oriënteren plannen maken.
Ja, dat is altijd wel weer de bedoeling. Ja, ja.
En weet je al welk land het gaat worden?
Nee. Zelfs daar heb ik me nog niet over gewogen.
Zeg, dat boek wat nu uitkomt, hè, dat gaat over Zeeland, toch?
Ja.
Ja. Jij bent reisschrijfster, toch?
Ja, maar
hoezo Zeeland?
Hoezo Zeeland? Ik ben in Zeeland opgegroeid. En ik had behoefte om terug te keren naar die provincie en het land van mijn jeugd te bereizen. En dat heb ik gedaan. En ik heb in een aantal verpleegtehuizen gelogeerd. En daar heb ik opgetrokken met de bewoners. Mm-hmm. En die bespraken de hele dag door allerlei herinneringen. En aan het verleden, aan de oorlog, aan de ramp. En dat bracht ook weer herinneringen bij mij boven, aan mijn jeugd in de jaren 60, 70 in Zeeland. En dat heb ik door elkaar gevlochten.
Ja. En je zegt jaren 60, 70 Zeeland. Hoe oud was Caroline Visser toen ze Zeeland achter zich liet?
Ik was 19 toen ik daar wegging. Maar daarvoor maakte ik al reizen naar Oost-Europa. Dan stapte ik in Middelburg op de trein en kwam ik in Polen bijvoorbeeld.
Dan kom je vanzelf in Oost-Europa als je in Middelburg op de trein.
Dat gaat heel gemakkelijk, ja. Daarvoor hoef je niet in de Randstad te wonen, nee.
Goed, nou, Caroline Visser, bedankt. En heb je nog een tip voor de winnaar straks? Of?
Geniet ervan.
Geniet ervan, oké. Hartelijk dank en veel succes met het nieuwe boek wat uitkomt.
Dank je.
Ja, naast de genomineerden en de oud-winnaar zijn natuurlijk ook de leden van de jury aanwezig. En 5 van de juryleden hebben elk een van de genomineerde boeken geadopteerd en gaan het komende uur vertellen waarom juist dat boek zo bijzonder is dat het in aanmerking komt voor deze prestigieuze prijs. En de eerste die staat nu klaar, dat is Klaartje Schweitzer van het Openluchtmuseum. En het boek dat zij, waarvoor zij voor gaat pleiten is Thorbecke wil het.
Thorbecke wil het. En zo was het. Zijn wil was letterlijk en figuurlijk wet. Bij het lezen van Remy Geaerts biografie bekroop mij diep ontzag voor Thorbecke's autonomie, zijn vele en verstrekkende verdiensten en zijn indrukwekkende eruditie. Hij was ook een zeer veel eisende, strenge man, op het onbuigzame af. Met privé een diep romantisch hart dat zich vulde met liefde voor zijn vrouw en voor muziek als die van Mozart. Overtuigend heeft Remy Geaerts deze complexe en grootse man en zijn tijd in veel facetten tot leven gebracht. Met zijn evenwichtige en grondige biografie toont Aerts aan dat geschiedenis betekenis heeft voor vandaag. Daarom lees dit boek over Thorbecke, de man aan wie onze samenleving ruim een eeuw later nog steeds schatplichtig is. En Remy Geaerts, na de 3 standbeelden van Thorbecke die in het land staan, richtte hij als het ware een 4e monument op. Niet van graniet of brons, maar van vlees en bloed. Daarom verdient Remy Geaerts in mijn ogen de Libris Geschiedenisprijs 2018.
Ja, Remy Geaerts, dit is al binnen. De hoofdpersoon van jouw boek, vadertje Thorbecke, noem ik hem maar even voor het gemak. Jij bent heel lang met hem bezig geweest. Is de liefde voor de man gegroeid of afgenomen gedurende het onderzoek?
Nou, die liefde voor de man is altijd wat moeilijk om op te brengen. Bewondering en waardering des te meer. En die heeft zich in elk opzicht wel verdiept. Ja.
Hoezo moeilijk op te brengen?
Nou, Thorbecke was niet een makkelijke of plezierige man. Ik geloof, mensen die mijn boek gelezen hebben, hebben ook wel eens opgemerkt: goh, waarom heb je hem zo onaangenaam gemaakt? Ik heb hem niet onaangenamer gemaakt dan hij was. Het was een moeilijke man van wie iedereen in zijn eigen tijd eigenlijk hetzelfde zei als wat ik er nu van zeg. Hij perst onze bewondering af, maar het is moeilijk om sympathie voor hem te hebben.
Ja, want jij beschrijft hem als een steile, rechtlijnige man. Er staat, geloof ik zelfs ergens, met weinig talent voor dienstbaarheid.
Ja, Thorbecke had geen talent voor dienstbaarheid. Nee, dat is wel een heel, denk ik, wat hem direct typeert. Het is iemand die in het leven gezet is vanuit een idee van een taak die hij te vervullen had, van leiderschap. Hij vond, als kind was hij een heel sterk karakter. Zijn moeder, die erg vroom was, vond hem een hoovaardig karakter hebben. Dat beduidde niet veel goeds in die Lutherse kring waarin hij opgroeide. En hij heeft nooit functies willen accepteren, als dat hij in de meest penibele omstandigheden die naar zijn idee onder zijn niveau lagen. En later is hij, dat merk je in zijn persoonlijke aantekeningen, bijna door een soort messianistische gedrevenheid zijn politiek gaan beoefenen. Dus echt met referenties aan Christus en aan een taakopvatting en een rol die hij moest vervullen in opdracht van de geschiedenis.
Oké, Christus had een evangelie. Wat was dan dat evangelie, de blijde boodschap die Thorbecke het land wilde schenken?
Nou, datgene wat hij eigenlijk gerealiseerd heeft, namelijk het creëren van een publieke staat, een publieke overheid en een scheiding van private en publieke belangen. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste verdiensten, denk ik, die Thorbecke gecreëerd heeft. Zowel in de manier waarin hij het staatsapparaat en het openbaar bestuur heeft willen vormgeven, als ook in, het is een kernprincipe eigenlijk van wat wij de rechtsstaat vinden. Dat geen persoonlijke belangen zich in de publieke sfeer kunnen mengen en daar rechtskracht krijgen. Dus zeg maar, dat is eigenlijk het voornaamste programma. Het creëren van een georganiseerde staat die er voor iedereen op dezelfde manier is en waarin het staatsburgerschap ook echt betekenis kan krijgen.
Geen persoonlijke belangen in de politiek vervlecht. Is dat helemaal gelukt eigenlijk?
Is het bij hem gelukt of in het algemeen?
In het algemeen bedoel ik natuurlijk.
Ja. Nou, als je kijk, Thorbecke loste de problemen van zijn eigen tijd op, niet van onze tijd. Dus je moet kijken naar de situatie van waaruit hij opereerde. En de eerste helft van de 19e eeuw is een tijd waarin veel publieke macht in handen was van private personen. Of dat nou aristocraten waren, grote grondbezitters. Ook de koning natuurlijk met zijn hele sterke persoonlijke macht. Wat Thorbecke heeft geprobeerd is al die functies, of eigenlijk al die mensen te binden aan functies. Er zijn eigenlijk alleen maar functies in het openbaar bestuur en die worden vervuld door mensen. En ze hebben geen andere taak dan die binnen die functie past. Dat geldt dus ook voor een koning die vervolgens van een regeerder een staatshoofd wordt, in de zin dat hij eigenlijk alleen een functionaris is.
Dit klinkt allemaal heel technisch, maar eigenlijk heeft iedereen een beetje realiteitsbesef bijgebracht, hoe je dat iedereen een soort kopje kleiner gemaakt als het ware. Maak jezelf niet te groot, wees dienstbaar aan het algemeen belang.
Ja.
Daar komt het eigenlijk misschien, mag je wel een beetje zeggen, op neer. Ja. Als je naar Thorbecke nu kijkt, stel je dan voor dat Thorbecke in een autootje hier rond zou rijden en hij rijdt naar het Binnenhof en hij heeft een etentje met Mark Rutte. Wat zou hij dan tegen Mark zeggen over de afgelopen 10 jaar... en over bijvoorbeeld die dividendbelasting? En ga zo maar door.
Het zou een moeilijk gesprek zijn. Nou was het met Thorbecke vaak een moeilijk gesprek, was ieders ervaring. Ik denk ook dat de huidige premier het niet makkelijk zou hebben. Ik vrees ook dat Thorbecke voortdurend als hij naar Mark Rutte zou kijken, erg herinnerd zou worden aan zijn eigen grote politieke tegenstander, Floris Adriaan van Hal, die een type politicus was, dat eigenlijk het diametraal tegenovergesteld was aan Thorbecke zelf. Wat Thorbecke van de politiek van nu en van het bestuur van nu zou vinden, ik denk dat hij een groot probleem met de huidige premier zou hebben, in die zin dat er een politicus zit die er prat op gaat geen visie te hebben. Als Thorbecke iets wel gehad heeft, dan is het een visie, een langetermijnvisie op hoe het land eruit zou moeten gaan zien. En dat wilde hij niet per se via uitvoeringswetten, maar via fundamentele wetten zien neer te leggen. Ja. Dat is hem ook gelukt.
Ja, het zit ook eigenlijk onder de titel van je boek. Hè? Hij wil het en dan moest het gebeuren. Ja. Dat was allemaal in de politiek. Tot slot, was hij thuis ook zo tegen vrouwen en kinderen?
Nee, hij was een ongelooflijk liefdevolle vader en vooral een heel erg liefdevolle echtgenoot. Hij vereerde zijn vrouw Adelheid. Hij was ongelooflijk dol op haar. Is ook trouwens de eerste politicus die zijn vrouw voortdurend actief bij zijn eigen politiek betrekt. Hè. Zijn vrouw Adelheid zat gewoon bij de formatiebesprekingen en keurde de ministers voor hem. Jazeker.
Zou dat misschien weer opnieuw ingevoerd moeten worden?
Misschien is dat een heel verstandig advies in het huidige formatieproces. Ja.
Goed, Rewier Aerts, tot zover. Bedankt.
Ja.
OVT, Maand van de Geschiedenis. De uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs.
Ja, het volgende boek is Koloniale Oorlogen in Indonesië, geschreven door Piet Hagen en Martine Gosselink, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum, houdt er nu een pleidooi voor.
Iemand moest dit doen. Dat is wat ik dacht toen ik een pagina of 50 op dreef was in Piet Hagens Koloniale Oorlogen in Indonesië. Iemand moest dit doen en Piet Hagen deed het. Het resultaat is een zeer lijvig en leesbaar overzichtswerk van alle koloniale oorlogen die gevoerd zijn in het gebied dat het huidige Indonesië bestrijkt. Lijvig, want het beslaat 450 jaar vreemde overheersing, waarin sprake is geweest van continu gewapend conflict. Meer dan 500 conflicten en vaak zelfs op meerdere plekken tegelijkertijd. Conflict tussen kolonisator en gekoloniseerde. Conflict tussen kolonisatoren onderling op grondgebied van de gekoloniseerde. Conflict in een onmetelijk groot gebied, een gebied dat, zoals we weten, bestaat uit meer dan 17.000 eilanden die ooit niet met elkaar verbonden waren. Totdat Nederland er een kolonie van maakte. En dan hebben we het over de laatste fase van deze 450 jaar. Is Piet Hagen een man met een missie? Ik weet het niet, dat zouden wij moeten vragen. Uit de interviews met Hagen naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek blijkt vooral dat we te maken hebben met een historicus die gewoon eens een keertje de facts en figures op een rijtje wilde hebben. Waar hebben we het eigenlijk over, zoals zijn initiële gedachten zijn geweest? Waar hebben we het over als we praten over koloniaal geweld? Incidenten? Af en toe eens een keer een strafexpeditie als de producenten van specerijen tegen de afspraken met de VOC in waren verkocht voor meer geld aan de concurrenten van de VOC. Af en toe is een keer een pacificatieoorlog om onwillige eilanden te pacificeren, onder vrede van het koloniaal gezag te brengen. Af en toe is een keer een politionele actie om de bevolking van het eilandenrijk te redden van opstandige jongelingen die iets roepen over vrijheid en zelfbeschikking. Strafexpeditie, pacificatie, politionele actie. Inmiddels weten we het beter. We hebben het over eufemisme. Aardig klinken de begrippen voor agressie, geweld en oorlog. Piet Hagen somt onvermoeibaar alle gewelddadige conflicten op in een gebied dat zo lang door anderen werd opgeëist. 450 jaar. Is zijn inventarisatie daarmee een droge opsomming geworden? Nee. Wat Hagens boek wel is geworden, is een eens en voor altijd antwoord op de te vaak gehoorde uitspraak: je moet het in zijn tijd zien. Het was toen heel normaal. Vanuit wie bezien, vraag je je dan af. Want er is altijd verzet geweest. En niet alleen in Indonesië zelf. Door de Patimura's, door de Surapatis, de Diponegoro's, de Hatta's en de Sukarno's. Maar ook vanuit Europa. Vanuit Nederland. Soms zelfs van de heren 17. En de ministers van koloniën zelf, als ze vonden dat hun jongens nu toch echt te ver waren gegaan. Iemand moest dit doen en Piet Hagen deed het. Zijn boek hoort thuis in elke boekenkast.
Nou Piet, goedemorgen. Fijn om zo toegesproken te worden, lijkt me.
Ben het er helemaal mee eens. Ja.
Er zat één vraag in de toespraak. Is Piet Hagen een man met een missie?
Die is geleidelijk ontstaan, denk ik. Ik ben begonnen vanuit verbazing van waarom is, weten we dit allemaal niet? Waarom is het de grootste oorlog die we ooit gevoerd hebben bij niemand bekend? Echt bij bijna niemand. De Java-oorlog nooit van gehoord. Geen één boek over verschenen. Honderden boeken, duizenden boeken over Nederland in de Tweede Wereldoorlog. 1000 boeken of meer over Tempo Dulu. Maar waarom geen boek over de Java-oorlog? Ja. Niet één. Ja, maar was het nou zo... En dat was dus een beetje een missie om dat te gaan doen.
De Java-oorlog, ik had toch ook wel eens wat van gehoord. Maar er zitten ook nog veel kleine... Want dat was een hele grote oorlog, hè? In de 19e eeuw met honderdduizenden slachtoffers. Maar je hebt ook enorm veel hele kleine oorlogjes opgespoord.
Ja, dat is een soort verzamelwoede bijna. Ja,
kan een oorlog aan jou ontgaan zijn?
Ja, ik heb er inmiddels nog één ontdekt.
Vertel.
Die komt in de 10e druk, maar... Ik begon met die verbazing over waarom is er geen boek over de Java-oorlog, 100 jaar lang niet. Toen dacht ik, eens even kijken, want ik ben geen Indonesië-deskundige. Was ik niet, nu een beetje. Ja. Ik dacht, eens kijken, wat voor oorlogen waren er dan verder? De Aceh-oorlog, nou, daar heeft iedereen ook nog van gehoord. En de zogenaamde politionele acties. En nog een paar. Ja. Maar toen ging ik eens even tellen. En ik vond er honderden binnen een paar weken. En toen dacht ik, waarom weet niemand dit? En mijn uiteindelijke lijst van 500 militaire acties... soms langdurige oorlogen daaronder... toen ik die voorlegde aan de deskundigen... dus mensen die al tientallen jaren Indonesische geschiedenis bestudeerden... geloofden ze dat niet. Ze geloofden het niet. Ze zeiden, laat die lijst dan zien. En ik ging ermee naar Leiden...
Noem eens namen wie dat allemaal niet gelooft. Nou, welke deskundige gelooft het allemaal niet?
Ze zitten wel eens hier. Ja. Maar toen ze de lijst zagen... het verbaasde hen dat ook zij dat niet wisten. En dat het zoveel en dat het altijd was. En niet wat ook nog steeds gezegd wordt van... nou ja, er was af en toe wel eens... Nee, er was altijd oorlog.
Maar dit vind ik toch interessant. Want hier, je raakt toch een teerpunt naar mijn gevoel. Je raakt namelijk het punt dat de deskundigen... vanuit een soort vanzelfsprekende kennis bepaalde dingen niet zien. Dat hadden we ook al met, Colijn, weet je wel? De Colijn-biografie die een misdaad had laten plegen in ons voormalig Indië. Wat de historici niet zagen of overheen lazen. Is dat een beroepsafwijking waar onze vakgenoten voor moeten oppassen volgens Piet Hagen?
Nou, volgens Piet Hagen, ik denk dat... er in hele Nederlandse geschiedschrijving... alleen al door het vaderlandse geschiedenis en koloniale geschiedenis gescheiden zijn... als je vaderlandse historici spreekt, die hebben het niet over het kolonialisme. Hoe belangrijk dat ook voor Nederland was. Dus het Koninkrijk der Nederlanden bestond daar in Oost en West. Daar waren tientallen miljoenen onderdanen. Maar de vaderlandse geschiedenis gaat daar niet over. Dat is dus de eerste verklaring waarom het toch eigenlijk altijd op de achtergrond is. Wat de Indonesië-deskundigen betreft, die hebben voortreffelijke boeken geschreven, enorm veel kennis vergaard. Maar dat ging dan toch vaak over de ADAT.
Het was wachten op een Piet Hagen.
Ja.
Nou ja, ik mocht dit doen, laat ik het zo nederig zo zeggen.
Ja, ja, want jij toont dus aan, hè, wat ook in de 19e eeuw al in Notulen in Den Haag is terug te vinden... dat we eigenlijk immer in staat van oorlog waren in Indonesië. Valt dat voor jou te rijmen met dat Indische gevoel, dat tempo-doeloe-gevoel, dat het eigenlijk voor die Tweede Wereldoorlog heel prettig toeven was daar op die plantages met een baboe en het heerlijke klimaat?
Nou, ik kan het tot op zekere hoogte wel begrijpen dat je dat prettig vond. Net zoals je in een arm land met vakantie bent, dan kan je een fijne vakantie hebben, maar het is wel een vreselijk land dat je om je heen ziet met mensen die sterven. En ja, het is dus tempo-doeloe-gevoel voor een hele kleine groep. Minder dan 1% van de mensen die daar woonden, die hebben dat gehad. Maar die 99%, daar heb ik het over.
En die hebben permanent in oorlog gezeten. Goed, Piet Hagen, hartelijk dank. Ja. En voor we naar het volgende genomineerde boek overgaan, gaan we eerst weer luisteren naar muziek van La Gioconda. En dat is een soort vooruitblik op het volgende boek ook, hè?
Ja, dat klopt. Het is een Jiddisch liedje. En het gaat over een wat minder succesvolle tabaksverkoper dan Isai Rottenberg.
Een koude nacht, een nebeldikke finster in mijn team. Steht der Engel vertreuert und kickt sich herin. Viel Regen stieß im Ohrenwand, ein Koschikel drückt ihr in Hand und seine Augen betten jeden Stier.
Ich hab scheinlich kein Chajetz mehr, hier im Sogein in Gas. Hungerig und abgerissen, find ihr Regen nass. Schlepp hier in den Finnbeginen, keiner gibt mir zu verdienen, alle lachen, machen mit mir Spaß.
Guppitsche, Kutschi, Kutschi, Papierossen, trockene Finnregen nicht vergossen. Käuze, Käuze, Beile, Mordes, Käuft und Horreut mir Ramones, Radwitz in Hunger, Michasin. Gopitzi, Käuze, Zwerbelech Antiken, damit gibt ihr euch Sümmere Quiegen. Du siehst mein Schreien und mein Läufen, keiner will bei mir nicht käufen. Euch gehen will ich miesen wie ein Hund.
De Libris Geschiedenisprijs.
Ja, jurylid Karen van der Born van de afdeling geschiedenis van de NTR staat klaar. En haar genomineerde boek is De Sigarenfabriek van de nichtjes Hella en Sandra Rottenberg.
Hella en Sandra Rottenberg zijn in hun eigen familie gestuit op een fascinerend verhaal. Grootvader Rottenberg, in de jaren 20 zakenman in Amsterdam, neemt in 1932 een sigarenfabriek in Duitsland over. Wat dan nog, kun je eerst denken. Maar hij is Joods en begeeft zich dus in het hol van de leeuw. In het boek steken Sandra en Hella hun verbazing over deze onderneming niet onder stoelen of banken. En terecht. Het lijkt een krankzinnig, bijna suïcidaal avontuur. Verwondering, willen weten hoe het zit, dat is de motor die dit boek heel krachtig voortdrijft. Überhaupt de motor die elk historisch onderzoek moet voortdrijven. Als ware detectives halen de auteurs een indrukwekkende hoeveelheid documentatie boven water. Daaruit blijkt dat opa Rottenberg vrijwel vanaf het begin is tegengewerkt. Eerst nog via zogenaamde juridische procedures, maar tenslotte met harde nazi-hand. Daarnaast is het boek doorspekt met persoonlijke notities van Hella en Sandra, waarin ook regelmatig de twijfel doorklinkt. Kon het gedrag van hun voorvader eigenlijk wel door de beugel? Welke veren heeft hij moeten laten om het zo lang vol te houden? Dit maakt De Sigarenfabriek van IC Rottenberg ook tot een heel dapper boek. Kwetsbaar stelt het vragen bij de scheidslijn tussen weten en niet willen weten, tussen de werkelijkheid toen en oordelen achteraf. Hella en Sandra brengen via het persoonlijke verhaal van hun opa de sluipende machinaties van Nazi-Duitsland ongenaakbaar tot leven. Tegelijkertijd maken ze invoelbaar hoe moeilijk het moet zijn geweest daar in die tijd zelf grip op te krijgen. Een les die iedereen vandaag tot zich zou moeten nemen. En dat is helemaal geen straf. Want het boek leest als een trein en voor je het weet heb je het met rode oortjes uit.
Ja, Hella en Sandra. Voor we het over het boek gaan hebben met die muziek daarnet. Jullie zongen nog net niet mee, maar zaten heel geconcentreerd te luisteren.
Prachtig lied. Ja, ja, prachtig. En met papa Jossen.
Ja, en het sloot mooi aan bij het boek.
Sloot mooi aan.
Ja, wij hebben er geen zak van verstaan, maar het zal wel kloppen.
Ja. Ja. Goed, want jullie boek onderscheidt zich nogal van de andere boeken, omdat het echt heel persoonlijk is. Jullie gaan je eigen familiegeschiedenis in. En het extra bijzondere is dat die opa van jullie, dat jullie daar heel verschillende herinneringen aan hebben. En dat komt ook door een soort veten die er in de familie heerst. Hè. Gaf dat nog moeilijkheden tussen jullie toen jullie met het boek bezig waren?
Nee, eigenlijk niet. Hebben het daar veel over gehad. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Er wordt iets heel ingewikkelds aan de orde gesteld, waar we misschien het volgende uur nog voor nodig zouden hebben. Een vete in de familie, kun je hem in één zinnetje even samenvatten, een van jullie twee? Want anders begrijpen we het niet.
Ja. Nou ja, opa Rottenberg is na de oorlog. De familie had als enige, als heel compleet gezin de oorlog overleefd uit die familie. Is weer een nieuw bedrijf begonnen met Amerikaanse machines. Die spelen een rol in het boek. Hij heeft zijn zoons gezegd, kom maar bij mij in het bedrijf. En nou waren onze vaders, ja, ook goede zakenmannen, maar op een heel andere manier. En dat is uiteengelopen op die manier dat mijn vader daar met slaan van de deuren op een gegeven moment vertrokken is. En dat geeft, dat werkt door in zo'n familie. Iedere familie kent dat wel. Maar opa kwam niet meer bij ons thuis. Mijn broer en ik kwamen één keer in de week bij hem eten. En dat maakte natuurlijk wel een andere relatie tot hem.
Hij kwam wel bij jullie thuis?
Hij woonde naast ons, dus ja. Ik zag hem elke dag. Ochtends, ja. Middags en 's avonds.
Goed, maar dat neemt niet weg dat het verhaal over die sigarenfabriek die jullie opa in de jaren 30 in Duitsland had, dat helemaal verzwegen was, dat jullie dat allebei niet wisten.
Wij wisten eigenlijk allemaal ongeveer 3 zinnen. Opa heeft een fabriek gehad voor de oorlog in Duitsland. De nazi's hebben die fabriek afgepakt en hij heeft gevangen gezeten. In Nazi-Duitsland. En dat was alles wat we wisten. We wisten niet wat het voor een fabriek was. We wisten niet sinds wanneer hij die fabriek had. We wisten niet verder wat ermee gebeurd was en waar die stond.
Ja, en de aanleiding dat jullie het uit gingen zoeken was een advertentie waarin de naam van jullie opa ook voorkwam. Hè?
Een advertentie van een Amerikaanse fonds. Een allerlaatste oproep die onze broer van Hella en onze neef Sascha in het Nieuw Israëlitisch Weekblad zagen staan. Heel onopvallend eigenlijk. Een allerlaatste oproep voor mensen die meenden aanspraak te kunnen maken op geroofd Joods bezit in voormalig Oost-Duitsland. En er was een lijst bij op internet en daar stond zijn naam tussen. Met de naam van de fabriek en het adres.
En toen dachten jullie?
En toen dachten wij, daar gaan wij achterheen.
Ja, en dan hebben jullie dit alles bij elkaar weten te sprokkelen. En dan is altijd de vraag natuurlijk, hoe kijk je dan naar zo'n opa gedurende dat onderzoek? Want jullie kenden hem, allebei niet even goed, want de een woont ernaast en de ander, daar komt hij eens per zoveel tijd. Werd het een leukere opa of werd het nou juist een beetje... Hoe ging dat? Wie?
Nou, je kent hem persoonlijk heel erg goed. Maar dit deel van zijn verleden en überhaupt zijn verleden kennen we niet. Dus hij kwam... er werden meer aspecten van hem tot leven gebracht door dat onderzoek. En we leerden hem op een totaal andere manier kennen dan we hem zelf gekend hadden. En ik heb daar wel af en toe moeilijke momenten mee gehad. En nu heeft het allemaal wel een plek gekregen.
Nou, we vonden een van de spectaculaire dingen. We hebben een compleet archief gevonden in Oost-Duitsland, waarvan niemand wist dat dat er was. Waarvan alles in zat. En een van de meest spectaculaire dingen die we vonden waren notulen van vergaderingen van onze grootvader met zijn concurrenten en het inmiddels nazi-bestuur van dat stadje in Oost-Duitsland waar die fabriek was. En dan wordt iedereen sprekend opgevoerd. Dat leest als een toneelstuk. Ja. En dan komt hij... terug. En in eerste instantie, ik vond het geweldig. Die was gewoon helemaal voor niemand bang.
Hij was nergens bang.
Die zei gewoon waar het op stond. Hij was ook de enige die de olifant in de kamer benoemde. Namelijk, ik ben hier de Jood. Maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om de fabriek en het gaat om het welzijn van de werknemers die daar zijn. En hij zat daar onder andere aan tafel met iemand die hem had aangegeven bij de Gestapo. Daar hadden we eerst de brieven al van gelezen. En dan dat. Nou, dat maakt zo'n onderzoek echt spectaculair. Ja. En word je teruggezogen in die tijd.
Is het nou zo dat, dat jullie samenwerking, want jullie laten elkaar netjes uitpraten, dus ik vermoed dat het allemaal heel harmonieus verlopen is. Ja. Heeft dat de veten in de familie een beetje beslecht? Zitten we nou weer allemaal aan tafel?
Ja, dat, yes. Maar dat zaten we
dat
al.
Zaten we. Wow. Ja.
Goed, en helemaal afsluitend. Dat onderzoek voor jullie, heeft dat dan nog toegeleid dat jullie nog iets teruggekregen hebben uit de DDR? Dat de fabriek weer van de Rottenbergs is? Of?
Nee, de fabriek zelf niet. Want de fabriek, het gebouw en de grond waren niet van onze opa. Die waren door hem gepacht. Maar we hebben wel een bedrag gekregen van die organisatie uit Amerika.
Goed, helaas Sandra. Bedankt. We zijn alweer bij het vierde genomineerde boek. Een boek over een ridder die zijn avonturen beleefde in het jaar, rond het jaar 1400. Frits van Oostrom reconstrueerde zijn leven in het boek Nobel Streven. En Annemarie Laven, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, gaat ons nu vertellen waarom ook dit boek de prijs verdient.
Die arme ridder, Jan van Brederode. Hij wordt geboren met een zilveren lepel in de mond, maar sterft als een berooide huurling op het slagveld van Azincourt. In de tussenliggende jaren maakt hij meer mee dan wat een fantasierijke romanschrijver bij elkaar kan verzinnen. Hij leidt legers tegen Friesland, wordt geterroriseerd door zijn gierige schoonvader, zoekt als pelgrim loutering in een Ierse grot, probeert wanhopig aan zowel geld als aan een nakomeling te komen en treedt tenslotte in bij de strenge Kartuizenorde. Daar ontpopt ridder Brederode zich tot een ware woordkunstenaar als hij zich aan een vertaling zet van een Franse koningsspiegel. We lezen met hem mee als hij de oorspronkelijke tekst omzet naar zeldzaam smakelijk Middelnederlands en talrijke, uiterst zwartgallige passages toevoegt. Zoals deze. De dood is vandaag alweer 24 uur dichterbij dan gisteren om deze tijd. Frits van Oostrom heeft in Jan van Brederode een hoofdpersoon van je welste te pakken. Daarnaast presenteert hij de complexe middeleeuwen met veel humor en stilistische flair. En intussen leren we veel. Zoals hoe het Kartuizer kloosterleven eruit zag. Hoe verrassend internationaal het middeleeuwse leven kon zijn. Dat elbodes wel 140 kilometer per dag aflegden. En dat er eens een graaf was die overleed aan een apenbeet. Dit boek lijkt te mooi om waar te zijn. Frits van Oostrom verdient de hoogste lof, want Nobel Streven is niet alleen een onbeschrijfelijk sterk ridderverhaal. Het is ook nog eens allemaal waar.
Ja, Frits van Oostrom, je zit al heel de tijd te stralen. Ik hoop dat je daar ook reden voor zult hebben. Frits, moet je horen. Jij wist al, dit is een geweldig hoofdpersoon. Dat ligt maar in een kast en niemand doet wat met die ridder die uiteindigt als Kartuizen monnik. Hoe mooi wil je het hebben? Van vechtjas tot braaf mens. Althans, voor zover monniken en priesters brave mensen kunnen zijn. Jij zag het allemaal al aankomen?
Eén kleine correctie. Hij eindigt niet als Kartuizen monnik. Dat is slechts een fase geweest. Dus de braafheid is een fase tussen.
Dus er was voortschrijdend inzicht.
Ondeugdelijkheid. Ja. Ja. Ik had eerder werkend in mijn vakgebied al de tekst die Jan van Brederode heeft geschreven en de auteur al enigszins ontmoet. En wist dus wel dat dat een heel rijk verhaal was. En sterker nog, in het vorige boek, Wereld in Woorden, ben ik er even mee bezig geweest om erover te schrijven. En dat was toen een paar bladzijden. En toen dacht ik, ja, dan doe ik het toch onvoldoende recht. Mm-hmm. Dit verdient meer. Nou, zie hier.
Ja, maar het gaat natuurlijk. Het drama wat in de man zit. Hè, dat die familie aan het begin een hele goede familie is. Begrijp ik uit het boek. En op het eind is er eigenlijk niets meer van over. En is de man huursoldaat geworden.
Ja, de familie is nog wel over. Hè? Ja. Hij is een beetje het zwarte schaap geworden. Wat hij aanvankelijk helemaal niet zou zijn, want hij was de nieuwe heer van Brederode.
Ja.
Zag er allemaal prachtig uit. Maar door een aaneenschakeling van verwikkelingen. Een enkele fout zijnerzijds misschien, maar ook gewoon pech. Is hij op een totaal zijspoor. En in zekere zin zelfs op een doodlopende weg beland. De familie Brederode is nog wel even doorgegaan.
Ja. Wat was het nou voor een ridder? Wij hebben een paar weken geleden hadden we iemand in de uitzending die een boek over Floris. Jij kent Floris?
Ja, dat heb ik ook gehoord. Je bedoelt de tv-serie. Ja, ik denk aan een ander in eerste instantie. Ja. Maar
wat voor soort ridder was het? Vechtjas?
Ridder en vechtjas is een pleonasme in die tijd. Ik bedoel, als een ridder niet kan vechten, dan is het snel afgelopen. Dus die ridderlijke kracht. En dat is uiteindelijk ook in de allerlaatste fase het enige waar hij nog op kan terugvallen. Hij is zijn geld kwijt, hij is zijn vrouw kwijt, hij heeft geen kinderen, hij heeft geen positie meer. Het enige wat hij nog heeft is die fysieke kracht. En dan wordt hij dus maar huurling. Dus sterker was hij zonder twijfel. En ongetwijfeld ook een geweldige ruiter, om maar eens wat te noemen. Dus alles wat daarbij hoort. Iemand die ook vloeiend was in Frans. Niet helemaal vanzelfsprekend. Het was natuurlijk wel de aristocratentaal. Mm-hmm. Maar dat hij zo taalvaardig was, vond ik wel mooi dat dat naar voren werd gehaald, is wel heel bijzonder. Dus hij was ook verbaal enorm sterk. Ja. En ongetwijfeld ook zeer gepassioneerd en heet gebakerd.
Ja, naast het verhaal van de ridder Jan, geeft het boek ook wel een beeld van hoe het destijds toeging in deze contreien. En ja. met name het constant vechten tegen Friesland komt er dan uit. En je citeert zelfs ergens iemand die zegt dat Friesland voor Holland toen was wat Vietnam ooit voor de Amerikanen was.
Ja, dat gaat dat iemand in de middeleeuwen? Ja.
Nee.
Oh, dat zegt Frits.
Nee, heeft H.P.A. Jansen, een hele goede historicus, gezegd. Die heeft die parallel getrokken. En toen Jansen die trok, was dat natuurlijk enorm geladen, want Vietnam was nog maar net voorbij. Maar laatst heeft weer eens een militair historicus gezegd, er zit wel iets in. In die zin dat die behoefte van die Hollanders om in een bepaalde fase met bepaalde motieven, maar dat laat ik nu zitten, in Friesland oorlog te gaan voeren om die Friezen eindelijk eens Moris te leren, dat eigenlijk een vrij kansloze exercitie was. Zelfs al zouden ze hebben gewonnen, welke kans verwaarloosbaar was, en ze hebben ook niet gewonnen, maar zelfs al hadden ze gewonnen, wat hadden ze dan gehad? En dat is de parallel met Vietnam, als je wilt.
Parallel met heden is, je wint het nooit van de Friezen. Goed, Frits, mogen we je bedanken.
De Libris Geschiedenisprijs.
Ja, het laatste genomineerde boek alweer. De Toren van de Gouden Eeuw van Gabriël van Tussenbroek. En dat boek wordt aangeprezen door de Nijmeegse klassicus Olivier Hekster.
Onder de grond van Centraal Amsterdam liggen de resten van een politiek prestigeproject. Een duur project dat door arbeidsintensieve bouwtechnieken in weerbarstige weersomstandigheden trage voortgang maakte en uiteindelijk stil kwam te liggen. Het gaat om de hoogste toren van de Nederlandse Republiek, een prestigieuze 17e-eeuwse toevoeging aan de Nieuwe Kerk die nooit gebouwd zou worden. In een levendig en mooi geïllustreerd boek laat Gabri van Tussenbroek zien hoe binnen Amsterdamse regentenkliek facties ruzie maakten over welk groot bouwwerk voorrang kreeg. Een nieuw stadhuis of een toren die van Amsterdam ook in stadsaanzicht het Venetië van het Noorden zou maken. De Calvinistische bakker vocht daarbij een politiek gevecht uit met de opperregent Andries Bikker. Het boek laat zien hoe politieke projecten ook in de 17e eeuw aan personen gekoppeld waren en hoe internationale ontwikkelingen lokale plannen doorkruisen. Dit is een prachtige introductie op het 17e eeuwse Amsterdam, waarin dagelijks leven, pragmatische tolerantie en wereldpolitiek voorbij komen in de context van een toren die nooit is afgemaakt. Dit boek laat je anders kijken. En meer kan een geschiedenisboek niet doen.
Ja, Gabi van Tussenbroek, goedemorgen. Een boek over een toren die nooit gebouwd is. En uitgerekend deze week hoorde ik op de radio ook een reportage over de eerste paal die nu geslagen werd. Ook voor een toren. In Rotterdam gaat die gebouwd worden. Een woontoren van 215 meter, wat het allerhoogste bouwwerk van Nederland moet worden. Veel aandacht daarvoor. Was dat destijds met die toren ook zo? Was dat net zo'n soort prestigeproject?
Dat was een enorm prestigeproject. En men moet ook wel zich heel erg bewust zijn geweest van het feit dat dit toch een paar meter hoger werd dan de Domtoren van Utrecht.
Ja, daar werd naar gekeken.
Ja, dat wordt ook beschreven. Leegwater heeft een overigens bijzonder slecht ontwerp gemaakt voor die toren. Er zijn meerdere ontwerpen. En hij schrijft dan ook hoe hoog andere torens zijn. Maar de toren van Amsterdam moest de hoogste worden.
Ja, en deze, hij moest geloof ik 115 meter worden.
Ja.
Ja, en weet je hoe die eruit moest komen te zien?
Er zijn, zoals ik al zeg, meerdere ontwerpen gemaakt op papier. Er zijn uiteindelijk ook twee maquettes gemaakt. En een van die maquettes die heeft een voet die precies overeenkomt met wat er uiteindelijk is gebouwd. Want men is wel begonnen met bouwen, maar het is niet verder gekomen dan 12 meter.
Maar van wie kwam dat waanzinnige idee?
Dat kwam van de Calvinistische burgemeester Willem Bakker.
En die had niet de Toren van Babel en dat soort dingen gelezen?
Ja, waarschijnlijk wel, maar het hoeft niet tot de hemel te reiken, maar iets hoger dan Utrecht, dat moet toch kunnen.
Ja. Wij voelen het achterliggende programma inmiddels. Ja.
Ja, want die toren moet dan gaan wedijveren op een gegeven moment met een stadhuis. Hoe zit dat precies? Hoe komt dat?
Je moet je die dam in 1645 voorstellen, de Dam van Amsterdam, als één grote puinhoop. Dat stadhuis, dat is oud, daar wordt over geklaagd, dat is tochtig, dat is vochtig, de klerken verkleumen. Daarnaast staat een huizenblok, die huizen die zijn gekocht door de stad met het oog op ooit de bouw van een nieuw stadhuis. Nou, er wordt al 20 jaar geen onderhoud meer aangepleegd. En in januari 1645 brandt tot overmaat van ramp ook de nieuwe kerk nog uit. Een enorme fik. En ja, wat heb je dan? Een aftand stadhuis, vervallen huizen en een kerkruïne. Nou ja, en dan moet je dus aan de slag.
Ja, maar wij denken altijd halverwege die 17e eeuw waren we heel erg rijk. Konden die allebei gebouwd worden?
Nou, Willem Bakker die kon even zijn gang gaan. En er zijn 10.000 guldens in dat project geïnvesteerd. Maar je ziet in de vroedschap, de machthebbers van Amsterdam, de 36 mannen. Daar kijkt men van wat kunnen we nou wel, wat kunnen we nou niet doen. En Willem Bakker mag zijn gang gaan als Calvinist. Die kerk moet sowieso herbouwd worden.
Ja, hij was burgemeester.
Af en toe burgemeester.
Maar ik blijf het toch ingewikkeld vinden. Een Calvinist die de hoogste, die de grootste wil hebben, dat past toch helemaal niet bij dat bescheiden, deemoedige karakter wat een Calvinist zou moeten hebben.
Nou, het ging in het eerste uur ook over mannen en vrouwen. En ik denk ook dat een Calvinistische man graag
gezien wil worden.
Kijk.
Ja. Goed, maar het ging over de concurrentie tussen of een nieuw stadhuis of die toren.
Ja.
En jij vat dat samen als een strijd tussen God en de gulden.
Ja.
Ja.
Wat je ziet op het moment dat de Vrede van Münster een feit is in 1648... dan komen de onderhandelaars uit de vroedschap die in Den Haag waren en de Münster onderhandeld hebben, die komen terug naar Amsterdam. Mm-hmm. Die sturen Willem Bakker als gecommitteerde raad naar de Staten-Generaal Den Haag. Baantje dat hij niet kon weigeren. 3 jaar was hij uit de stad weg. En Bikker en de zijnen gingen aan de slag met dat stadhuis wat door de hele stad werd gedragen.
Ja, en toen verdween het plan voor de toren in een la, of?
Het plan verdween zodanig in een la dat het oude stadhuis wat er nog van stond, dat brandde af. Nou, dat was een extra aanmoediging om dat nieuwe stadhuis versneld af te bouwen. En Willem Bakker, ja, die overleed in 1652. En daarmee was de grote drijvende kracht achter de toren niet meer onder de levende.
Het fundament was er wel. Is er ooit over gedacht dat er toch nog weer een toren op te gaan bouwen? Of het plan
na de 17e eeuw, ja, in 2002 zijn er nog plannen geweest om een glazen telescoop te maken die dan uit de grond kon reizen. Maar daarvoor zou je dus eerst die 6300 palen uit de grond moeten halen. En, nee, het blijft bij luchtfietserij.
6300 palen?
6363 palen.
Goed. En het stadhuis wat er gekomen is, dat is nu het paleis op de Dam, hè?
Ja, precies.
Goed, dat hebben we dan in ieder geval wel. Gabi van Tussenbroek, bedankt. En terwijl de spanning hier oploopt, we hebben nu al en de uitslag nadert, gaan wij nog één keer eerst naar muziek luisteren van La Gioconda. Met een lied wat ook over een Amsterdamse toren gaat, toch?
Nee, het gaat wel over afscheid. Dus het heeft een hele vaag verband.
Ik dacht dat jullie iets met de Oude Westen gingen doen, maar dat heb ik dan verkeerd begrepen.
Ja. We gaan het over migratiestromen hebben.
Oké. Okay.
Wel over een boot uit de tijd van Thorbecke, dus dat is ook weer iets.
A soho farewell, me, oh true love, I am going far away. I am bound for California, but I hope I will return someday. Turn. it we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling, when I think of thee. The sun is on the harbor, me love, and I wish I could remain, 'cause I know it will be some long time before I see thee again. So fare thee well, the young true love, and when I return united we will be. It's not the leaving of Liverpool that grieves me, but me darling, when I think of thee.
Ja, La Gionda was dat met Henk Meulenbelt op accordeon en David van Aalderen. Goed, we hebben alle vijf auteurs gehoord en ook de juryleden die betoogden waarom ze eigenlijk alle vijf als winnaar zouden moeten worden bekroond. Maar er kan er helaas maar één winnen. En het verlossende woord over wie de enige echte winnaar is komt nu zo van de juryvoorzitter Jeroen Dijsselbloem.
Ja, Jeroen Dijsselbloem, jij gaat het dadelijk het hoge woord spreken. Maar ja, we moeten toch nog even een beetje het geduld nog een beetje beproeven, hè, van de kandidaten. Daar zit niks anders op. Want dat hoort nou eenmaal bij het winnen van zo'n prijs, dat je ook daar mee leert omgaan. Nu heb je zelf onlangs een boek gepubliceerd over de recente geschiedenis en de eurocrisis. Is dat nou een boek waarvan je zegt, dat moet echt... Laat ik het anders formuleren. Toen jij gevraagd werd om voorzitter van de jury te worden, heb je toen gezegd onder één voorwaarde?
Uiteraard. Ik heb wel de vraag opgeworpen, is het nog een bezwaar dat ik zelf een boek heb geschreven wat zeg maar volgend jaar dan mee zou kunnen dingen. Maar dat lijkt me buitengewoon theoretisch, want het is geen gedegen historisch werk. Het is meer een persoonlijk verslag. En Martin Sommers heeft mij verzekerd dat het geen bezwaar zou zijn.
Oké, okay, heel goed. En als je nou, het is een gedegen persoonlijk verslag. Je zegt wel of niet gedegen, je bent even kwijt. Nee, maar je bent toch altijd gedegen?
Jouw toevoeging is heel goed.
Ja, goed zo. Kunnen wij iets leren van de economische geschiedenis? Want wij hebben wat wij in het programma vaak doen is, zo gauw als iets economische geschiedenis is, zeggen wij gauw een bladzijde verder, want dat is altijd een ramp. Is dat een beetje een misvatting van ons? Kan dat ook interessant, spannend, onzowaiter zijn?
Ja, dat denk ik wel. Als je terugkijkt op die eurocrisis, dan is natuurlijk heel veel aandacht naar zeg maar een paar momenten die beeldbepalend zijn geweest. Zal maar zeggen Lehman, de val van Lehman. Maar de echte oorzaken liggen natuurlijk 10, 20 jaar daarvoor. En een deel van die oorzaken zijn ook heel verschillend per land. En er zitten ook soms historische verhalen aan. Sommige van de eurolanden zijn nog niet zo lang een democratie. Ze waren nog een militaire dictatuur tot in de jaren 80. Daar zijn grondwetten uit voortgekomen die de inrichting van die landen nu zeer bepalen. Dat is allemaal... Geschiedenis speelt nog steeds een rol, ook in de economie van nu.
Jeroen, we moeten naar de prijs toe. Jij mag nu iets gaan doen wat je eigenlijk als minister bijna nooit gedaan hebt, uitdelen. Dus dat moet vast heel goed voelen. We zijn heel benieuwd. Vertel.
Dit jaar wordt de prijs voor het beste geschiedenisboek alweer voor de 11e keer uitgereikt. De Libris Geschiedenisprijs bekroont in de Nederlandse taal geschreven historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. De criteria zijn dat het boek origineel is van onderwerp en opzet, prettig leesbaar geschreven en stoelt op degelijk historisch onderzoek. Er is een bedrag van €20.000 aan de prijs verbonden. De jury heeft een shortlist van 5 titels gekozen. En u heeft de lofzang op elk boek zojuist gehoord. Een mooie lijst met 5 zeer verschillende boeken, verschillende perioden en verschillende invalshoeken. Alle genomineerden kwamen ruimschoots in aanmerking voor de prijs. Maar de Libris Geschiedenisprijs kan uiteindelijk slechts 1 winnaar kennen. En de jury heeft unaniem besloten een boek te bekronen met een onbekende held van lang geleden. Een boek dat de lezer meeneemt in de hoeken en gaten van het historisch bedrijf. Een boek tot slot dat ons leert dat liefde en leed, angst en jaloezie van alle tijden zijn. De Libris Geschiedenisprijs 2018 wordt toegekend aan Nobel Streven, geschreven door Frits van Oostel.
Frits, gefeliciteerd. Prachtig boek, zeer verdiend.
Ja, ja, Frits van Oostrom. Dat viel me eigenlijk al op dat jij op het hoekje van de tafel ging zitten. Dan denk je, dan ben ik snel bij de juryvoorzitter als hij straks die prijs geeft.
Kijk, daar begint de geschiedvervalsing al. Ik werd daar neergezet, ja, door het bevoegd gezag. Zijnde de media.
Ja, moet je horen, 20.000... Ja, had je, nee, laat toch gewoon de meest domme vraag stellen. Had je het aanzien komen?
Totaal niet. Nee, en dat is serieus waar. Ik, in de eerste plaats... En dat meen ik echt. En Jeroen zei het trouwens ook al. Ik was echt onder de indruk van al die boeken. En elk van die boeken, dat wil ik nog wel eens even zeggen... zou een waardige winnaar zijn geweest, volgens mij. Ja, maar, dat was één.
Maar sloop er twijfel in de zin van, daar kan ik het, dat haal ik nooit?
Nou, zo kijk je toch niet naar boeken. Dat moeten ook anderen beoordelen. Het hoogste waar ik nog een beetje last van had... is, ik heb wel eens eerder wat gewonnen. En dan denk je op een gegeven moment... de gunfactor is misschien een beetje wat lager.
Maar het is al een hele tijd geleden, hè, dat je wat won.
Nou... Het verveelt nooit.
Nee. Maar dat was toch Marlands wereld? Of zit er nog iets tussen wat ik me, van een jaar of 20 geleden?
Daar zit nog wel wat tussen. Maar ik heb nu al succes genoeg. Laten we maar niet alles opzommen.
Ja. Moet je horen, 20.000 euro, dat is een mooi bedrag. Gaat dat ten bate van iets algemeen menselijks besteed worden voor de familie thuis? Of gaat het naar de wetenschap of weet je het nog niet?
Nou, het gaat niet naar de wetenschap. Nee. Ik meen ook te begrijpen, tenminste dat weet ik van de ACO-geschiedenis... dat je daar ook gewoon privé belasting over betaalt, toch, meneer Dijsselbloem?
Ja, vast en zeker.
Nou, ja.
En waar je natuurlijk ook altijd benieuwd naar bent als iemand zo'n prijs wint... Hoe ga je... Hè, we hadden straks de winnaar voor verleden jaar aan tafel, Caroline Visser... die eigenlijk toen de zaal uitgekropen is nog steeds... wat overkomt mij? Hoe ga jij naar huis? Je hebt wel eens vaker gewonnen, zei je net al. Ga je een beetje uit naar huis zoals een winnaar naar huis hoort te gaan? Word je dadelijk op straat herkend bijvoorbeeld?
Dit is radio, toch?
Jazeker. Ja. Maar wel met mensen kunnen meekijken, hè, op de computer.
Nou ja, ik mag deze cheque dragen. Maar ik denk dat ik hem toch maar een beetje onder mijn jasje schuif.
Nou, Frits van Oostrom, natuurlijk een beetje ook een prijs voor de middeleeuwen, hè?
Nou, dat vond ik wel mooi dat werd gezegd. Het werd misschien wel weer eens tijd dat de middeleeuwen vertegenwoordigd waren op de lijsten. En ja, we hebben in Holland natuurlijk een geweldige relatie tot die 17e eeuw. Die 19e eeuw die is ook geweldig. Eerlijk gezegd denk ik dat elke historische periode, als je er goed naar kijkt, reuze boeiend is. Maar nu weer eens een keer de middeleeuwen is ook wel mooi. Ja.
Ja, goed, nou Frits van Oostrom, we gunnen het je van harte. En ik denk dat we niets meer zeggen dat het ongetwijfeld verdiend is. En we gaan het allemaal lezen en kopen. En als u het gaat kopen, koop dan nog gewoon die andere vier boeken. Want die zijn ook de moeite waard. Zo is het toch, Jeroen?
Absoluut.
Nou, allemaal bedankt. En Frits, wel thuis.
En hiermee zijn we aan het einde van deze bijzondere aflevering van OVT vanuit de Brakkegrond in Amsterdam. Informatie over deze uitzending is terug te vinden op vpro.nl/OVT. Zo na het nieuws de perstribune. Wij zijn er volgende week weer. Nog een prettige zondag.
Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.